Ik begin ook met een vraag, zoals net een vraag werd gesteld in de kinderkes. Namelijk deze vraag. Wat is er nu eigenlijk nodig om een goede gemeente te zijn? Wat hebben we nu eigenlijk nodig om een gemeente van kwaliteit te zijn?
God liefhebben en afhankelijk hebben.
God liefhebben? Te worden zoals Jezus? Dicht bij de Heer wandelen? Aan de ene kant proef ik dingen die wij zelf moeten doen. Aan de andere kant proef ik dingen die wij niet zelf kunnen doen, zoals Gods geest in ons midden hebben, afhankelijkheid. Hoe moet ik dat zien? Ik bedoel, stel je voor, we zouden zeggen, oké, het eerste antwoord, elkaar lief hebben. Kunnen jullie dat? Ja? Oké, onze Nipo lukt dat niet zo. In andere gemeentes lukt dat ook vaak niet zo. Echte liefde tegen de ander, tot de ander uiten die je voor jezelf hebt. In een huwelijk is dat al moeilijk, denk ik. Om dan nog maar te zwijgen van de gemeente waar soms ook wel eens die lastige broeders en zusters aanwezig zijn. Maar het antwoord is goed. Inderdaad, de gemeente, belangrijk voor een gemeente is Christus zichtbaar te maken en daar komt dat antwoord in terug. Maar tegelijk ook, en daar zitten die andere antwoorden in, de afhankelijkheid met God. Weet je, zonder God lukt dat niet. Dat is ook vaak het ontmoedigende wat je als christen ervaart. Als je het op je eigen kracht probeert, wat je natuurlijk niet moet doen, maar toch probeer je dat, dan merk je, ik kom er niet. Ik zou graag met jullie vandaar willen stilstaan bij Handelingen 2. De laatste keer heb ik gesproken over Handelingen 1. En nu ga ik gewoon verder in het land der handelingen. Jullie weten wat in dat hoofdstuk gebeurt. De Pinksteren in dat hoofdstuk. Ik kijk nu deze keer vooruit. Net werd er achteruit gekeken, nu kijken we vooruit. We bevinden ons tussen Kerstmis en de wederkomst, als het ware. Hier is Pinksteren. En de Heilige Geest komt op dat moment. Ik ga dat hele hoofdstuk lezen, dat doe ik bewust. Gewoon om een beetje in die sfeer van Pinksteren te komen. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het hele huis waar ze gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich uit op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem, woonachtig, vrome mannen uit de volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich. Want in ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En horen wij hen dan in ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontius en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Kyrene. En hier verblijven Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. Ze waren alle buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden de een tot de ander, wat wil je toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, zij hebben te veel zoete wijn gehad. Maar Petrus stond met de elven op en hij verhief zijn stem en sprak tot hen. Gij Joden en alle die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden te oren, want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouderen zullen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookvlam. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept behouden zal worden. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus, de Nazareer, een man u van Gods wegen aangewezen, door krachten, wonder en teken, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet. Deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij, door de handen van wetteloze mensen, aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet onmogelijk was, dat hij door hem werd vastgehouden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere te alle tijden voor mij, maar hij zat aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, opdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij meegen ten leven doen kennen, zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Mannen, broeders, men mag vrijuit tot u zeggen dat de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had, een uit de vrucht zijner lenden op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn, nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort, wat gij ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus antwoordde hen, hun, bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en ge zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen zeggende, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht, tot zover. Dus een heel stuk waar veel gesproken wordt trouwens. Aan de ene kant aan het begin bij de discipelen die in de bovenzaal zijn en plotseling in verschillende talen beginnen te spreken. De NBG vertaalt dat nog mooi met tongen, maar in principe zijn het gewoon verschillende talen, dialecten zou je kunnen zeggen. En het tweede, Petrus die begint te spreken. Dat is ook niet zo heel evident, want Petrus was juist degene die kort daarvoor nog zweeg. Kende hier niet. Je ziet plotseling dat hier een verandering gebeurt. Zowel bij Petrus als ook bij de andere mensen. Het is heel boeiend om dit voor te stellen. Hè? We zitten dus in Jeruzalem. En 3 keer per jaar moet elke mannelijke Jood, die volwassen is, optrekken naar Jeruzalem. 3 keer per jaar. En 1 van die 3 keren is tijdens het zogenaamde wekenfeest. Wat gebeurt er op dat wekenfeest? Nou, kort daarvoor is de oogst al binnengehaald. En dan presenteert men op tijdens het wekenfeest een deel van die oogst aan Yahweh, aan God. Dat doe je in Jeruzalem. Dus je moet je voorstellen dat je daar in Jeruzalem, je kijkt er als het ware op met Google Earth, en je ziet allerlei karren door de straatjes rijden met allemaal koren. Dingen die je kunt eten, hè? Dat moet echt een grote file zijn geweest. Van alle kanten komen ze richting die stad. Om God iets te brengen, om God iets te presenteren. Van hun oogst. Het is juist op die dag dat God zelf ook iets presenteert van zijn oogst. Het is juist op die dag dat God aan de Israëlieten die daar aanwezig zijn in Jeruzalem, iets geeft van zijn oogst, namelijk van de oogst van Christus. Christus die ten hemel is gevaren en nu zijn geest kan uitstorten. Een gevolg wat hij heeft bewerkt. En dan gebeurt er iets nieuws. Discipelen die eerst nog angst hebben om iets te vertellen over de Heer Jezus, komen naar buiten. En straks staan ze op het plein de dingen te verkondigen. Petrus, zoals ik net al zei, die de Heer verloochende, staat nu op en verkondigt het evangelie in klinkklare woorden. Misschien krijg je dat ook, hè. Als de Heilige Geest in je leven komt, dan verandert er iets. Als je zo kijkt naar je overgave die je had toen je je bekeerde, en toen de Heilige Geest, als het ware, in jouw leven gedaante aannam, toen veranderde iets in je leven. Er waren misschien dingen waar je mee worstelde, en waar God je bij hielp, waar God je vanaf hielp. Let op, dat betekent niet dat alles automatisch ging, maar dat betekent wel dat je een grote stimulans had. Als de Heilige Geest komt, dan verandert er iets. Let op, hier gebeurt er ook van alles. Dat betekent niet dat alles perfect is. Ik ben in ieder geval nog niet perfect. En wie zou dat van zichzelf kunnen zeggen? Zelfs hier, in het boek Handelingen, is toch niet de wereld perfect als de Heilige Geest komt. Er zijn nog altijd mensen die zeggen van, oh, ze zijn dronken. Ook daar voel je nog altijd spanning tussen zwart en wit. Het is niet zo dat alles daardoor perfect wordt. Maar wat wel zo is, je proeft iets van het straks, van wat er straks gaat gebeuren. Als de Heilige Geest in een gemeente actief is, dan proef je in die gemeente iets van de hemel. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen tegen mensen die vragen, hoe is het nu in de hemel? Dan zou je moeten zeggen, nou, net als bij ons in de gemeente. Daar proef je niets van de hemel. Dezelfde vriendelijkheid, dezelfde liefde, dezelfde langmoedigheid, hetzelfde geduld, dezelfde zelfbeheersing. Ze zijn allemaal aanwezig in de gemeente. Want dat is een vrucht van de geest die ook in ons nu al gestalte mag krijgen. En die straks natuurlijk het kenmerk is van de eeuwigheid. De geest verandert. Ik moet altijd denken, als ik daar zo over spreek, aan de Flintstones. Misschien kennen jullie dat. De Flintstones. Ken je dat nog van die tekenfilms, hè? Fred en Wilma en Barney en... die andere weet ik dan niet meer. Maar in ieder geval, er is één voertuig, of ja, er zijn er meerdere, maar er is één voertuig waar ze zich mee voorbewegen. Hè? Dat zijn zo'n walsen achter elkaar. Hè? En hoe doen ze dat? Met hun beentjes. Hè? Je ziet dan als het ware die auto, je ziet die beentjes eronder uit. En dan duwen ze dat naar voren. Dat is de Flintstone-auto. Als ik die vergelijk met mijn auto, is daar een groot verschil. Ik hoef niet meer mijn beentjes te bewegen. Daarom verdik ik waarschijnlijk ook. Maar goed, Fred ziet er ook niet dun uit. Hè? Dit is eigenlijk het verschil ook tussen leven met God, met de geest eigenlijk, of leven zonder de geest. Zonder de geest is dat wagentje voortduwen op je eigen kracht. De wagen van de Flintstones. Met de geest leven is, nou, je hoeft niet mijn wagen te pakken, dat snap ik ook wel. Pak maar je eigen wagen, de motor aanzetten en dat ding dat rijdt vanzelf. Helemaal vanzelf? Rijdt die auto helemaal vanzelf? Nee, ik moet toch nog sturen. Zo zit het ook in die christelijk leven. Het is niet zo dat alles vanzelf gaat. God schenkt ons eten, maar hij stopt het eten niet in onze mond. Dat moeten we zelf doen. Ik herinner me het grapje van een jonge man die dacht dat God inderdaad alles deed en die 's morgens vroeg de kleerkast openmaakte en die vroeg, Heer, wat moet ik vandaag voor kleren aandoen? En toen hoorde hij een stem uit de hemel. En die stem die zei, ik ben je vader, niet je moeder. Dus God leidt, maar er is ook een stuk eigen verantwoordelijkheid bij. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk om dat je te realiseren. Ik merk dat als ik me voorbereid op het geven van studies en dergelijke, dan zit er heel veel eigen voorbereiding in. Je moet zelf de boeken lezen. Vraag maar aan Andreas, die gegevens van de Romeinen, heeft hij echt niet zomaar hier verzonnen ter plekke. Die heeft hij ergens gevonden. Of Andreas? Welke schrijver heb je toevallig geraadpleegd? Verschillende dingen?
Ja, verschillende.
Oké, maar je bent er wel even mee bezig geweest. Het was niet dat je dat zo'n 2 minuten wist. Hij heeft zich daarvoor ingezet. En hij laat dan ook, hij vraagt aan de Heere God van, kan ik dat brengen op zondagmorgen? Is dit inderdaad wat tot opbouw is van de gemeente? En daarin toont hij ook een stukje afhankelijkheid van de Heere God. Want, ja, we kunnen heel veel vertellen. Maar de vraag is niet, wat kunnen we vertellen? Maar wat wil God dat we vertellen? Wat mag ik vertellen? Er is een groot verschil tussen die twee. En daarin toon je dus een stuk afhankelijkheid van de Heer. Aan de ene kant je eigen verantwoordelijkheid die je op je neemt. Aan de andere kant Gods verantwoordelijkheid die jou daarin helpt. Ik vind het heerlijk als ik zie wat er gebeurt na die preek van Petrus. Hoe die mensen daar in Israël, die Joden, plotseling tegen hem zeggen van, wat moeten wij doen? Dat is een keer een mogelijkheid, hè? Stel je voor. Ene keer verloochen je de Heer, dan hou je een preek. En op zich is het helemaal niet een makkelijke preek, want er kunnen heel wat teksten van het Oude Testament in. Maar dan meteen de reactie van de mensen van, wat moeten wij doen? Dat is toch heerlijk, heb je dat antwoord al een keer gekregen? Zo als je een keer iemand het evangelie uitlegt en de persoon zegt, oké, wat moet ik dan doen nu om me... Dat is een open deur. En Petrus gaat daar ook op in. En hij zegt heel duidelijk tegen die mensen dat zij het volgende moeten doen. Petrus antwoordde hen, en dat doet hij in vers 38, bekeert u, en ieder van ze u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en ge zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Je ziet het trouwens, opnieuw, bekering is iets wat die mensen moeten doen, dat gaat niet vanzelf. Opnieuw is er weer een samenwerking tussen de mens en God. Misschien een vraag, waarom moeten we ons eigenlijk bekeren? Waarom kan God ons niet zo de Heilige Geest geven? Dat zou toch ook kunnen? Waarom moet ik mij eerst bekeren en schenkt God dan de pas de Heilige Geest? Gehoorzaamheid? Dus door mijn bekering toon ik dan, ik ben gehoorzaam aan u? Overgave? Het is een beslissing die je neemt? Maar wat zou er dan gebeuren als je die overgave niet doet? En je zou de Heilige Geest krijgen. Wat zou dat het probleem zijn? Het zou een hele vreemde situatie zijn. Ik moet dan altijd denken aan wat de Heer Jezus zegt bij de uitdrijving van de demonen. Als hij zegt van, kijk, als ik niemand bevrijd van een demon, dan is dat huis leeg. Hij vergelijkt dat lichaam dan met een huis. En als dat niet gevuld wordt met iets anders, ja, dan komt die demon terug en brengt nog 7 vrienden mee, Hollanders. Dat wordt een grote varkenstent daar. Dus de Heer Jezus zegt van, dat heeft totaal geen nut eigenlijk. Als die man zich niet overgeeft, ja, dan blijft dat huis als het ware braak liggen. En troetel plaats voor Nederlandse demonen. Dus dat is juist het probleem. Als je je niet bekeert, ja, bekering betekent inderdaad overgave. Betekent, eerst was mijn zicht gericht op mezelf, mijn eigen buiknavel zou je kunnen zeggen. Nu is mijn zicht gericht op God. En ik geef me over. Ik zeg van, Heer, neemt u het maar over. En dan schenkt God je de Heilige Geest. Je kunt niet tegelijk God dienen en de afgoden wat dat betreft. Pas geleden hebben wij een doop gehad in Ieper. 7 mensen lieten zich dopen. En toen ik met een van de jongeren van die dopeling, dus de dopelingen, sprak, toen zei ik tegen hem van, ah ja, je gaat dus Jezus aanvaarden in jouw doop als bevelhebber en bevrijder van jouw leven. En hij schrok van, hoe durf ik zomaar zulke woorden te gebruiken, bevelhebber en bevrijder. Nu dat bevrijder, dat klonk nog wel sympathiek, maar bevelhebber vond hij wel moeilijk. En toen zei ik, ja, wat zou jij dan zeggen? Ja, als Heer en Verlosser. Ik zei, maar dat is toch hetzelfde? Dus keek hij een beetje raar en toen zei hij, ja, maar... kwam er een beetje uit. Hij dacht dat Heer betekent meneer. Dus als je meneer Luc hebt, of meneer Arn, zo heb je ook meneer Jezus. Dus hij dacht gewoon bij Heer aan een mooie uitdrukking voor meneer. En ik maakte hem duidelijk, dat is niet zo. Eigenlijk zeg je daarmee, hij is mijn meester. Dat is hetgene wat je daarmee uitdrukt. Het woord Heer, dat woord wat daar in het Grieks staat, kurios, wordt gebruikt normaal ook voor de keizer. Dat gebruik je niet zomaar voor iedereen op de straat. En hij zei, maar ja, als Jezus mijn bevelhebber is, dan zit ik met een groot probleem. Want ik kan niet al zijn bevelen voldoen. Dat vond ik dat hij heel mooi had gezien trouwens. En toen zei ik, ja, en daarom is hij ook die bevrijder. Daarom helpt hij je ook daarin en bevrijdt hij je ook van dat niet kunnen doen. En maakt hij dat het wel doenbaar is. En je zag dus dat beeld van Jezus, de BB. Niet bed and breakfast, maar de bevrijder en de bevelhebber. Beide horen bij elkaar. Bekering betekent, Christus is mijn verlosser. Maar het betekent ook, Christus is mijn Heer. Je kunt ze niet tegen elkaar uitspelen. Dat gaat heel moeilijk, zoals ik net al duidelijk maakte met die demonen. En hij liet zich dus dopen in het water. En had zoiets van, goed, nu ben ik er klaar voor. Trouwens, moest die jongen zich nog laten dopen in water. Hij had zich toch al bekeerd. Waarom was dat dan nog nodig? Kon hij niet gewoon vooraan in de gemeente zeggen, beste gemeente, ik heb mij vorige week bekeerd.
En ja, ik wil dat gewoon mededelen.
Waarom moest hij nog een keer in dat water gaan? Ja, omdat in de Bijbel staat. En waarom staat het in de Bijbel? Getuigenis. Ja, daarvoor gebruiken we het, maar daarvoor noemt de Bijbel het niet zo. Waarvoor laat je je dopen? Wat verbindt de Bijbel met dopen, waterdoop? Eén worden met Christus, ja. Dus wat zeg je eigenlijk met je doop? Ja, de oude mens leg je af, de nieuwe mens, dat is Romeinen 6, heel goed. En waarom doe je dat? Om je zonde af te wassen? Maar dat zou je kunnen doen, dat is al bij de bekering toch gebeurd? Ja, dat is Romeinen 6 opnieuw, ja. Bescherming, ja. Het volk Israël in het Oude Testament werd bevrijd uit Egypte. Waarom moesten zij nog door de Schelfzee gaan? Waarom moesten zij nog laten dopen in de Schelfzee? Want ze waren toch al bevrijd. Een getuigenis voor wie? Voor de Egyptenaren. Dat hadden de Egyptenaren nu echt wel door dat God leefde, hoor. Na 10 plagen wisten ze dat wel. Wat was het voordeel voor Israël toen het door de Schelfzee was gegaan? Ze konden niet meer terug. En ze toonden daarmee eigenlijk, vanaf nu zijn wij 100% afhankelijk van God. Dat zie je ook, daarna wordt dat heel moeilijk, want 10 keer verzoeken ze God. En daarom mogen ze het beloofde land niet in. Datzelfde gebeurt straks trouwens bij die generatie sterft. Hè? Bij de volgende generatie, die gaat door de Jordaan. En opnieuw kunnen ze het beloofde land niet meer uit. Ze zitten nu in het land van de vijanden. En ze moeten met God in afhankelijkheid die vijanden verslaan. Dat is eigenlijk ook wat je doet met de waterdoop. Met de bekering zeg je, Heer, u geeft me over. Met de waterdoop zeg je, ik wil breken met deze wereld rondom mij. En ik wil in een nieuw leven wandelen. Ik wil wandelen met God. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, bekering is vooral verbonden met verlossing. Waterdoop is vooral verbonden met discipelschap. Ik ben een discipel van de Heer en daarom laat ik mij dopen in water. Israël, nogmaals, was verlost uit Egypte. Het was verlost en toen zei het, ja, het ging een beetje daar, ze zei dat niet zelf, maar goed, het beeld blijft wel bestaan. Ik wil ook God volledig volgen, afhankelijk van God zijn en niet van Egypte. En ze zeiden, door de Schelfzee. Op het moment dat ze door de Schelfzee gingen, hadden ze geen mogelijkheid meer om naar Egypte terug te keren. Ik vind dat belangrijk. Want als je daar nu over nadenkt, dan zie je opeens nog een probleem. Want dan zeg je van, oké, ik ben nu een discipel. Ik ga nu leven zoals God het wil. Maar wat ontdek je? Dat gaat niet. Dat gaat heel moeilijk. En wat doet God dan? En dan zitten we weer opnieuw bij het onderwerp. Hij schenkt je de Heilige Geest. Doop met de Geest, daarom verbindt Petrus dat hierbij, zodat jij in dat nieuwe leven kunt wandelen. Je zou kunnen zeggen, ik wil een discipel zijn, maar Heer, ik faal zo vaak. En God zegt, dat weet ik, en daarom schenk ik jou de Heilige Geest, zodat je niet alleen bent. Rosa.
Niemand die doop is en die daarna weer volledig afvalt.
Die gevolgen kunnen heel ernstig zijn, zou ik kunnen zeggen. Maar aan de ene kant vind ik dat altijd heel moeilijk, omdat je niet weet van, ja, is die wedergeboren en dergelijk. Het zijn dan die vragen. Wat ik zie in de Bijbel, is dat er als het ware een pakket is. En in dat pakket zitten de dingen, bekering, wedergeboorte, waterdoop, geestesdoop. Die horen eigenlijk als het ware bij elkaar. En hier heb je inderdaad met een situatie van doen, dat iemand van het geloof afdwaalt. Daarover zegt de Bijbel niet precies wat daarmee gebeurt. Wel zegt de Bijbel hoe wij daarmee moeten omgaan. Denk maar aan Jacobus, aan het slot. Iemand die afdwaalt, en als een planeet heen en weer gaat, als wij die mensen terugbrengen, redden we een ziel van de dood. Dus Jacobus is daar heel duidelijk over. Petrus roept het volk op, bekeer je, laat je dopen in water en ontvang de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest, en dat komt heel uit naar voren in Handelingen 2, die vernieuwt. Het komt ook heel uit naar voren in Romeinen 8 trouwens. Het is de Geest door wie wij kunnen zeggen, Abba Vader. Het is niet ons menselijk vlees, tegenovergestelde staat geval. Het vlees staat tegenover de geest in Romeinen 8, wat Andreas net voorlas. Het is de geest die ons vernieuwt en ons leven verandert. En aan ons is het de vraag, zoals hier aan die mensen, laat ik me inschakelen op die manier. Misschien ben je nog niet in water gedoopt en zeg je, ik ben wel een discipel van de Heer. Dat vind ik vreemd. Als je een discipel van de Heer wil zijn en je wil zeggen, dan is Israël, ik wil inderdaad breken met Egypte, door de zee, in water. En misschien dat je zegt, hey, nu begrijp ik veel beter waarom dat ik die waterdoop heb gedaan. Het is echt niet alleen maar een getuigenis voor mensen. Het is een breuk met de vroegere situatie. Als Paulus tot geloof komt en zich bekeerd heeft en de Heer wil volgen, dan staat er, nou, wat houd je nog tegen, Paulus? Sta op en laat je dopen. Dus het is heel duidelijk, Paulus, een discipel. En ik hoop dat je op die manier ook gekozen hebt om God te volgen. Om op die wijze bezig te zijn ook met God. Misschien ben je gedoopt. Misschien zit je in een situatie dat je niet alleen kunt. Herinner je eraan? God schenkt je de geest. Zodat je niet meer in dat situatie zit van ik moet, ik moet, ik moet. Omdat je als het ware je voelt als een vogel tegen wie je zegt van vogel ga een keer vliegen. Veel mensen zijn vaak vissen. En dan zeggen we ga vliegen. En dan zegt dat visje van dat gaat niet. Je hebt nog wel vliegende visjes, maar die kunnen ook niet zoveel vliegen. Maar een vogel? Nee, dat is het grote verschil. Misschien zit je nog in een situatie dat je zegt van ja, ik ben wel in water gedoopt. Maar eigenlijk laat ik me helemaal niet zo leiden door de Heilige Geest. En spring ik toch niet met God over? Van Heer, ik worstel hiermee. Wil u mij helpen? Dat is hetgene wat God wil. Het komt niet op aan wat u zelf allemaal doet. Als u straks voor de Heere God staat, kunt u niet zeggen van kijk eens hoe goed ik heb geleefd. Dan zegt de Heere God, dat heb je aan mij te danken. En je kunt ook niet zeggen van, moet je eens kijken wat ik voor een varken was, omdat u me niet hielp. Dan zegt de Heere God, dat heb je aan jezelf ook te danken. Ja, die twee gaan hand in hand. Je hebt ze nodig, beide, als in een weegschaal. En hoe langer je met God leeft, hoe meer dat ook zichtbaar mag worden dan. Dan is God niet meer een vage kennis van je, maar is je echt een persoon met wie je contact hebt. En vandaar wil ik jullie oproepen van, oké, welke zichtbaarheid mag de Heilige Geest krijgen in onze gemeente? Ik heb het niet over vallen en lachen, dat mag allemaal gebeuren hoor, geen probleem. Maar ik wil graag vrucht zien. Mogen we iets van de Heer Jezus zien in onze gemeente? Zodat de kinderen niet alleen maar een Bijbel hebben om te zien wat God doet, maar dat ze zeggen, ja die Bijbel is inderdaad wel moeilijk soms, maar als ik naar papa en mama kijk of naar opa en oma, dan snap ik die Bijbel veel meer. Dat zijn de levende voorbeelden van vandaag. Dat is mijn verlangen. Dat is Gods verlangen. Wat moeten wij doen om behouden te worden? Bekeer u, laat u dopen in water, tot vergeving van zonde en ontvang de Heilige Geest.